Daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in het Lijdensevangelie naar de omschrijving van Lucas in hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 49.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij er lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edek en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde bestraft hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, vers 34. Het eerste gedeelte. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Geliefde gemeente, is Christus in zijn lijden u al dierbaar, gepast en noodzakelijk geworden? Dat u juist in de lijdenstijd uw hart kunt ophalen en dat u dan ook hem mag zien. Nee, niet met natuurlijke ogen, maar met de ogen des geloofs. En dat de kracht van hem uit mag gaan. En dat de liefde opgewekt wordt tot hem die zich doodgeliefd heeft voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan hebt u wel ontdekt dat ook de Jood in uw hart leeft. Waarvan Paulus zegt: Ik preek Christus en die gekruisigd. Maar dat is voor de Jood een ergernis. Die moet je niet buiten je hart zoeken, die Jood. Die ergernis, hoe komt dat eigenlijk? Hoe kun je nou ergeren aan iemand die zoveel ervoor over heeft gehad om zondaren te redden? Hoe kun je je daarna toch aan ergeren, jongelui? En toch is het zo, dat leeft in mijn hart. Dat komt omdat een Jood dan met zijn eigen wetten niks bij God teweeg kan brengen. Met zijn eigen godsdienst, met zijn eigen vrome godsdienst. Want als Christus recht gepredikt wordt, dan wordt dat afgesneden, die weg wordt afgesneden. Al die vroomheid wordt dan van je afgepakt. En dat willen we eigenlijk niet, hè. Nee, wij zouden graag met de zakken vol naar God toe gaan. Wat we tot nu toe allemaal ervoor over hebben gehad. Om bij God aangenaam te worden. Maar heb je ook de Griek al ontdekt in je hart? Want voor de Griek is het een dwaasheid. En dat kun je wel nagaan. Ik denk dat dat heel goed bij past bij onze tijd, jongelui. Je moet dat maar eens proberen uit te leggen als je studeert op de universiteit. Dat een gekruisigde de redder der wereld is. Ze begonnen allemaal te lachen. Als je dat ergens in een winkelstraat in Rome zou proberen duidelijk te maken. Want dat was in de ogen van de Grieks-Romeinse wereld natuurlijk een mislukkeling. Iemand die geëindigd is aan het kruis. De meest schandalige doodstraf in het Romeinse Rijk, dat niet eens voltrokken wordt aan mensen die het Romeinse burgerrecht hadden, maar aan misdadigers, aan slaven, weggelopen slaven bijvoorbeeld, die een misdaad hadden bedreven. Nee. Om dan te komen met de boodschap dat dat de redder der wereld is, ze zouden gaan lachen. En als je er goed over nadenkt, dan is dat toch ook dwaasheid. En daarom ken je nou dat geheim. Dat je zegt, en dat ben ik nou ook al ontdekt. Daar ben ik van afgebracht, dominee. De Heere heeft me echt mijn ogen geopend. Dat dat nou juist de wijsheid Gods is. Dat God in zijn verlegenheid, laat ik het nou eens even zo uitdrukken. Van hoe moet ik nou dat recht van God handhaven in het straffen van de ongerechtigheid en toch die zondaar behouden? Hoe moet dat toch? Dat is de wijsheid Gods. Zie, ik kom, heel Heere. Ik kom. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Ik, Heere, ik. Ik zal dat doen. En zodra hij daar hangt aan het kruis, dan horen wij het hem roepen: Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En laten we daar eens aandacht aan geven, geliefden. Als we luisteren naar Christus' voorbeden aan het kruis. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de aanspraak. Ten tweede bij de inhoud. En ten derde bij de verhoring van dat gebed. Dus Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Christus' voorbeden aan het kruis, de aanspraak, want hij begint te zeggen: Vader. Prachtig, hè? Dat is mooi. Dat hij zo begint. En dan de inhoud van het gebed: Vader, vergeef het hun. Vergeef het. Dan moet je even een streep onder zetten. Wat dan? Wat moest er dan vergeven worden? Want zij weten niet wat zij doen. En dan, hoe is dat gebed verhoord? En gemeente, jongens en meisjes, zo gaan wij in onze gedachten naar Jeruzalem. En volgen wij de Via Dolorosa, de lijdensweg, die volgens de christelijke traditie loopt vanaf het paleis van Pilatus naar de kruisheuvel Golgotha. Misschien bent u wel eens een keer in Jeruzalem geweest en dat u door die smalle straatjes die Via Dolorosa gevolgd hebt. Naar de executieplaats Golgotha. En dat moet je eens even indenken, dat de Heer Jezus daar loopt. met de dwarsbalk op zijn rug en dat op een gegeven moment die dwarsbalk overgenomen wordt door Simon van Cyrene. En dat langs de weg vrouwen wenen en dat de Heer Jezus hen waarschuwt om niet zo te wenen zoals ze dat nu doen, uit medelijden, maar dat ze moeten wenen over zichzelf omdat er een groot oordeel boven hen hangt. En dat hij dan zo bij het kruis terechtkomt en ja, dan staat die paal al klaar, die ligt op de grond en de dwarsbalk wordt erop gedaan. En dan de Heere Jezus, die wordt erop gelegd en eraan vastgenageld. En dan hebben ze een grote kuil gegraven, daar op de heuvel Golgotha, en daar wordt dan de paal ingedaan en zo trekken ze hem omhoog. En daar hangt hij dan, en als dat allemaal voltrokken is, dan roept hij het uit. Ja, hij bidt. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ja, hij spreekt hier God aan als zijn vader. En dat doet hij heel bewust. Zo teer. Als de zoon van God. Met wie hij één van wezen is. Hij die ook in de schoot des vaders was. Die zelf ook de vader heeft geopenbaard. Jongelui, als je een keertje een uitdagende vraag krijgt en iemand zegt, laat eens van wat van God zien, dan moet je maar op de Heer Jezus wijzen. Dat is historisch, want die heeft ons God laten zien, in het bijzonder de Vader. En nu richt hij zich tot de Vader, om zo met eerbied gesproken het hart van de Vader te raken. Vader. Wij lezen in Johannes 17 vers 11 dat hij hem aanspreekt als heilige Vader. Daarom zegt de catechismus ook dat wij er altijd voor op moeten passen om aards over hem te denken. En daarom voegt ook de Heer Jezus bij het volmaakte gebed eraan toe die in de hemelen is. Opdat we altijd dat met eerbied mogen doen. En dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij noemt hem ook in Lucas 6 vers 36 de barmhartige Vader, want dat is hij. Prachtig afgebeeld, nietwaar, in de gelijkenis van de verloren zoon. Maar in Johannes 17 vers 25 noemt hij hem ook de rechtvaardige Vader. Eigenlijk zeg ik het verkeerd, want ik zeg het woordje maar. Want het is geen tegenstelling, gemeente. Dat is ook een heerlijke eigenschap van de Vader. Dus hij is de heilige Vader, de rechtvaardige Vader, de barmhartige Vader. En de Heer Jezus weet het. Dat alleen de Vader uw zonden kan vergeven. En zeker de Heer Jezus die heeft ook de volmacht gekregen op aarde om de zonde te vergeven, maar wel namens de Vader. En dat niet ongegrond, geliefden. Als middelaar heeft hij dat verworven, die volmacht om namens de Vader uw zonden te vergeven, geliefden. Daartoe is hij gezalfd tot profeet, priester en koning. Omdat u te bekend te maken. En als priester dat te verwerven. En als koning dat deelachtig te maken, gemeente. Maar hier vervult hij de profetie. Hij hangt daar als profeet. Er staat immers in Jesaja 53 vers 12. Dat hij voor de overtreders gebeden heeft. En dat doet hij hier. Terwijl hij bezig is om zijn ziel uit te storten tot een losprijs voor de zonde. Maar voordat hij sterft, geliefden, gaat hij bidden. Voordat hij zijn bloed vergiet, gaat hij bidden. Omdat hij het Oude Testament vervult. Het is de grote verzoendag die plaatsvindt hier op Golgotha. En u weet wel dat de hoge priester voordat hij ging offeren, eerst het heiligdom inging en het reukwerk aanstak voor het aangezicht van zijn vader. Want hij wist, hij moest een groot werk gaan verrichten, 1 keer per jaar. De grote verzoendag, als de 2 bokken zouden sterven voor de zonde van het volk. En dat weet de Heer Jezus ook, dat hij hier de grote hoge priester is. Die dat grote werk, dat eenmalige offer zal gaan brengen. En voordat hij dat gaat doen, gemeente, gaat hij eerst dat reukwerk van zijn gebed aansteken voor het aangezicht van de Vader. Omdat hij bezig is om de Vader te verheerlijken. Het recht van de Vader gaat hij bevredigen. Vader! We gaan naar onze 2e gedachte. Waar vraagt hij dan om? De inhoud van ons gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat bidt hij? En voor wie bidt hij? Allereerst wat hij bidt. Hij vraagt om vergeving. Weet u wat dat is? Ja, dat weet ik natuurlijk wel, dominee. Dat is dat God je zonden wegneemt. Oh ja? Hoe bedoel je dat dan? Nou ja, ik denk dan altijd, zegt een jongere, aan dat plaatje uit de christenreis, dat christen dan bij het kruis komt en dan valt opeens dat zware pak van zijn schouders. Dat is het toch, dominee? Ja, dat is zo. Bij het kruis verliest hij daar dat zware pak van zijn zonden. Dus dat moet dan losgemaakt worden van je, toch? Want kijk, dat zware pak, dat zat heel stevig vast met touwen op zijn schouder. Voel je dat? Voel je het? En dat moet dan losgemaakt. En als dat zware pak dan losgemaakt wordt, ja, waar verdween het in? Weet je dat ook uit de christenreis? Ja, in een gat, zegt iemand. Ja, in een graf. In het graf van Christus. Kijk, dat is vergeving. Vergeving is optillen. Opheffen. Van iemand zijn schouders af. En dan ergens anders opleggen. En waarom dan? Waarom moet dat dan toch weer op iemand anders leggen? Waarom dan? Ja, omdat die zonde niet ongestraft kan blijven. God kan geen afstand doen van zijn recht. Die zonden moeten gestraft worden. Die toren van God moet geblust worden. Kijk, en daarom is vergeving van zonden ook niet goedkoop. Daar moet je ook niet oppervlakkig over denken. Zoals veel mensen zo over de vergeving van zonden denken. Ja, natuurlijk zijn we zonden vergeven. Dominee toch? Maar je moet er ook niet heel zwaarwichtig over doen en zeggen, nou ja, maar dat zijn er maar enkele, hoor, dominee, die dat beleven. Want die beiden hebben dit gemeen, dat ze er niet over tobben. Ze tobben er niet over. Iemand die er heel oppervlakkig over praat, of iemand die er heel zwaar over praat, ze tobben er niet over. Maar tobt u er wel over? Dacht je, gelukkig, wat een mooie tekst, daar tob ik over. Mijn zonden moeten vergeven worden. Vergeef. hun. Vergeef hun, Heere, opdat zij weer hersteld mogen worden in de gemeenschap met u. Want daar gaat het over, die zonden zitten ertussen. Je kunt wel zeggen, ik voel nou nooit wat van God. Ik ervaar God niet. Wie is God eigenlijk voor me? Dat komt omdat je zonden ertussen zitten. Die blokkeren dat. Die moeten ertussenuit. En dat is de vergeving van zonden. En daarom heb je een borg nodig. Dat is iemand anders die mijn plaats inneemt en dat pak overneemt en die straf voor mij gaat wegdragen. Daarom bidt hij dat hier als borg. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij zegt eigenlijk, Vader, leg dat pak maar op mij. Nu ik hier aan het kruis hang. En voer dat vonnis maar uit, Heere. Net zoals op die grote verzoendag, als de hoge priester zijn hand legt op dat lam, leg ook zomaar de zonde en schuld van uw volk en kinderen op mij, Heere. En hij weet dat het zal gaan gebeuren, want er staat in de Bijbel dat hij geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En dat betekent reeds in het besluit van God ligt het vast. God ziet alles al klaar. Dat bloed, dat moet vloeien. Net zoals op die grote verzoendag. Dat bloed vloeide over de verzoendeksel heen. Vader, vergeef. Dat bidt hij nou dag en nacht. Voor uw volk en kinderen in ons midden. Kind van God in ons midden. Elke keer weer opnieuw. Maar ja, dominee, u moet wel verder preken. Want ik denk dat u dan op een moeilijkheid stuit. Wat bedoel je? Nou, er staat toch, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Wie zijn dat eigenlijk? Nou, gemeente, laten we eerst dat laatste stukje lezen. Want zij weten niet wat zij doen. Is dat eigenlijk wel zo? Jongens en meisjes, ik spreek jullie even aan. Zouden die soldaten echt niet weten wat zij doen? Als ze koninkje met hem spelen? Als ze hem geeselen? Als ze een doornkroon opzetten? En als ze een staf in zijn hand geven? Als ze voor hem buigen en hem bespotten? Zouden ze dan echt niet weten wat zij aan het doen zijn? Dat doen ze toch niet onder invloed van sterke drank bijvoorbeeld. Dat je je gedachten er niet bij hebt en dat je domme dingen doet. Nou, ze waren echt nuchter hoor. Ze wisten op dat moment echt wel wat ze deden. Zou Judas dat niet geweten hebben wat hij deed? Zou het Sanhedrin dat niet geweten hebben wat ze deden? Toen ze hem gevangen lieten nemen, toen ze hem gingen beschuldigen, vals gingen beschuldigen en gingen veroordelen tot de dood, zouden ze dat echt niet geweten hebben? Natuurlijk, gemeente, hebben ze dat geweten. Maar wat bedoelt dan de Heer Jezus als hij zegt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dan moeten we vooral de nadruk leggen op dat woordje het. Vader, vergeef het. Vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En wat is dat? Dat is dat ze dat doen aan de Zoon van God. aan de beloofde Messias. Daar zijn ze blind voor. Dat zien ze niet. Dat geloven ze niet. Dat geloven die soldaten niet. Ze weten het niet. Zijn ze daarom te verontschuldigen, die soldaten? Uiteraard niet, gemeente. Natuurlijk zondigen ze als ze hem bespotten en geeselen enzovoort. En zijn dan de Joden te verontschuldigen? Nee, nee, natuurlijk niet. Ze kwamen met z'n allen naar Jeruzalem toe om het Pascha te vieren. En zo werden ze opgestookt door het Sanhedrin en ze riepen: kruis hem, weg met hen. Zijn ze dan te verontschuldigen? Nee, gemeente. Ze zijn natuurlijk niet te verontschuldigen als ze in hun leven de wonderen toeschreven aan Beelzebul in plaats van aan God. En ze zijn niet te verontschuldigen, gemeente, als ze hem ter dood veroordeeld hebben en om wilden brengen en denken daarmee God een dienst te doen. Maar ze dwaalden wel uit onwetendheid. Allemaal, dominee. Nou, niet allemaal. Terecht zeggen onze kanttekeningen het merendeel van hen. Want sommigen wisten het wel. En dan komt er een hele ernstige toevoeging. En zij zondigden tegen de Heilige Geest. Dat is natuurlijk heel erg. Er waren er wel die het wisten dat hij de Zoon van God was. Zou Judas dat niet geweten hebben? Zouden sommige van de schriftgeleerden en de fariseërs dat niet geweten hebben? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet dat ze bezig zijn om de Zoon van God te verachten en die te verwerpen, omdat ze niet geloven dat ik de Zoon van God ben, de gezalfde des Heren. Maar ja, er zaten er toch ook nog anderen tussen dat gezelschap, als de Heer Jezus dat bidt. Wie bedoelt u, dominee? Nou, Maria stond onderaan het kruis en Johannes stond onderaan het kruis en de discipelen die zijn gevlucht, maar weliswaar misschien dat ze van verre staan en dat ze de dingen aanzagen en de vrouwen. Kun je dat ook hen dan toeschrijven, een zekere onwetendheid? Nou, als we letten hoe ze reageren, gemeente, op de aankondiging van het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan zie je ook dat er bij de discipelen nog heel veel onkunde is. En daarom dat gebed is best wel veelomvattend. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vergeef toch die soldaten. Vergeef toch die Joden die schreeuwen, kruist hem, weg met hem. Vergeef toch mijn discipelen, heren, die niet 1 uur met mij kunnen waken. Geef toch dat ze alle mogen inzien wie zij aan het doorsteken zijn. Wie ze kruisigen. Laat ze het zien, heren, in Sliedrecht. Wie ze gekruisigd hebben, waardoor ze hem gekruisigd hebben, namelijk door mijn zonden. Laat ze het zien, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Wordt dit gebed verhoord? Onze derde gedachte. En misschien is dat wel het moeilijkste punt, gemeente, om antwoord op te geven. Wordt dit gebed verhoord? En hoe dan? Om daar antwoord op te geven. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is heel moeilijk om daar antwoord op te geven, gemeente. Waarom dan? Ja, wij zitten natuurlijk, in de goede zin van het woord bedoel ik dat, met onze leer. De leer van de predestinatie, van de uitverkiezing. En dat wij ook belijden op grond van Gods woord dat Christus alleen bidt voor zijn uitverkoren kerk. Maar hier is het gebed toch wel heel breed, toch? Of niet soms? Daar kun je toch niet omheen, om die moeilijkheid. Je kunt wel zeggen, nou ja, laat dat dan zitten, dominee, want ja, laat dat dan maar rusten, want daar kom je zomaar niet uit. Maar bent u daar dan mee geholpen vanmorgen? Als u zo naar huis toegestuurd zou worden en dat u geen antwoord zou krijgen op deze belangrijke vraag. Want dat is toch een hele belangrijke vraag voor u en voor jou, of niet soms? Dat je zegt, heeft hij dat nou ook voor mij gebeden? Voor wie bidt de Heer Jezus? Ja, dat staat al duidelijk in onze tekst. Voor degenen die niet weten wat ze doen. Juist. En hoe wordt dat nou beantwoord, gemeente? Nou, er staat een woord in het Grieks wat over het algemeen niet zo vaak gebruikt wordt voor vergeving in de Bijbel. Dat woord dat vind je ook bijvoorbeeld in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van de vijgenboom. Die onvruchtbaar is. En dan zegt de beheerder van die vijgenboom die onvruchtbaar is, laat hem ook dit jaar nog staan. En dat staat hier eigenlijk ook. Vader, laat ze nog leven. Laat ze nog leven. Want ze weten niet wat ze doen. Want ze hadden de dood verdiend. Ze hadden verdiend dat de aarde, net als bij Korach, Datan en Abiram, open zou splijten. En dat ze levend ter helle zouden varen. Wat een lieve borg hangt daar aan het kruis, gemeente, die dat bidt. Laat ze nog leven. Laat die jongen leven. Die gisteravond nog in de kroeg zat. En die het echt prachtig vindt dat de dienst om 11:30 begint. Want dan kan hij tenminste uitslapen. En dan heeft zijn moeder hem ook niet zoveel werk met hem om uit bed te krijgen om 11:00. Ja, nou wordt het toch echt wel tijd dat je eruit komt. Want ja, laat hem nog leven, die oude man. Die zegt dat hij nog onbekeerd is. En misschien wel heel goed weet hoe God zijn volk bekeert. Laat hem nog leven. Die vrouw die opgaat in de dingen van het hier en nu. Laat die man nog leven. Die zo druk is met zijn zaak. En eigenlijk zo weinig aan zijn ziel denkt. Laat hem nog leven. Degene die het bloed van Christus veracht. En onreinacht. En vol met vrome godsdienst is. En zijn geweten zo telkens tot rust brengt. Laat hem nog leven, Heere. Dat is dus een gebed, geliefden. Dat God verhoort. Als hij nog langmoedig met je is. Lange langmoedigheid, zei de oud-gereformeerde dominee van der Poel, als hij dat woordje langmoedigheid ging uitleggen. Lange, lange, lange langmoedigheid. Dat is het geduld dat de Heere heeft met een mens. Hoe oud bent u? Hoe lang heeft de Heere al op u gewacht, op mij? Voel je? Voor wie bidt de Heere Jezus dit? Ja, dominee, maar ik wil toch even terugkomen op wat u aan het begin van uw derde punt zegt. gezegd hebt. Namelijk dat u voor de uitverkorenen bidt. Dat is zo. Daar hebt u gelijk in. Dat staat in de Bijbel. Er staat in Johannes 17 vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Maar pas op gemeente dat je daar niet koud en afstandelijk over spreekt. Want dat doet de Heer Jezus ook niet. Want de Heer Jezus zegt in hetzelfde hoofdstuk. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij zullen geloven. Dus hij bidt ook voor ongelovigen die nog tot geloof moeten komen. En die twee waarheden die kun je bij elkaar brengen. Hij bidt inderdaad voor de uitverkorenen. Maar hij bidt ook voor onbekeerde zondaren die nog tot geloof gebracht zullen worden. Die niet weten wat zij doen. Dat heeft ons allemaal wat te zeggen, gemeente. Niet alleen maar die soldaten die blind zijn. En niet alleen de Joden die hem kruisigden. Maar ook ons. En de geschiedenis bewijst heel duidelijk dat dit gebed inderdaad verhoord is. Als Petrus een preek gaat houden in Handelingen 3 vers 16, dan zegt hij ook tegen de Joden die naar hem luisteren. Nu broeders, ik weet dat gij het gedaan hebt door onwetendheid, gelijk ook uw oversten. Dus ook de oversten hebben het gedaan uit onwetendheid. En dan gaat hij Christus preken. Dan gaat hij die voorbidder preken, geliefden. Dan gaat hij laten zien dat nou in die gekruisigde Christus de vergeving van zonden ligt. En dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Toen al. Bij die moordenaar bijvoorbeeld. Ik geloof dat dat echt een vrucht is van die voorbeden. Als die moordenaar tot bekering komt. Die ook eerst had meegedaan met die medekruisigeling. Die ook meegespot heeft. Maar op een gegeven moment wordt hij stil. Komt hij tot inkeer. En gaat hij zien. Dat hij in het gericht van God hangt. En dat hij... dat is een medekruiseling moet waarschuwen. Doe je dat ook? En dat hij dan gaat zien dat daar een onschuldige hangt. En dat hij dan ook ziet dat daar een borg hangt. Iemand zegt, wat gaat daar snel? Ja, dat ging bij hem heel snel, ja. Dan moet je God vrij inlaten, hoor. Moet je geen systeem van maken. Maar dat moest ook wel. Hij moest als een brandhout uit het vuur gerukt worden. Niet waar? Maar ook die hoofdman. Die hoofdman die roept. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. En hij verheerlijkt God. Die kwam tot bekering. En ook toen de Heer Jezus, toen Petrus... de Heer Jezus voorstelde als de gekruisigde. Het was een goede vrijdagavondpreek, zouden wij zeggen, die Petrus hield na de uitstorting van de Heilige Geest. En dat er 3000 mensen tot bekering kwamen. Dat gebed is verhoord, gemeente. Dat gebed wordt nog steeds verhoord. Dat gebed is ook verhoord in het leven van die afgedwaalde discipelen. Die hebben dat echt ervaren. Hoe de Heer Jezus hen na de opstanding heeft opgezocht. En hen deelgenoot gemaakt heeft van de inhoud van dit gebed. En daarom, wat heeft dat vandaag voor ons voor betekenis dit. Dat door dit gebed ik tot bekering ben gekomen. Als ik bekeerd ben. En dat door dit gebed u tot bekering kunt komen, als u nog onbekeerd bent. En dat door dit gebed telkens uw zonden weer vergeven worden. Wanneer wij struikelen in de zonde. En daarom, mijn jongen, mijn meisje, mijn broeder, mijn zuster, veracht dit gebed niet. Acht het hoog. Acht het een heerlijk gebed. Veracht het bloed van Christus niet. Geef acht op dit woord dat deze morgen in uw midden verkondigd is. En vlucht ermee de binnenkamer in voor het aangezicht van God. En smeek om de toepassing van dit gebed. Beleid het maar voor de Heer. Heer, ik heb het eigenlijk nooit geweten hoe ernstig het is om onder de bediening der verzoening te verkeren. Heer, ik heb het nooit gerealiseerd dat het hier gaat om dood en eeuwigheid, om vloek en zegen. Heer, u hebt mij geplaatst voor het recht van God. Heer, ik moet sterven, ik kan niet sterven. Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik zo makkelijk zondig, zonder te beseffen dat ik voortdurend mijn schuld groter aan het maken ben voor God. Wat is de Heere geduldig met me geweest? Ik herinner me nog van iemand die tot bekering kwam, die in overtuiging liep en zo vastliep dat ze op een gegeven moment toch ruimte kreeg bij de gedachte: maar ik leef nog, ik leef nog. En dat verbrak haar hart vanwege de langmoedigheid van God in haar leven. Is dat bij u ook zo? Is dat bij jou ook zo? En als de Heere dan dat gaat doorbreken in je leven, en je gaat dan de noodzakelijkheid zien van die voorbeden van Christus aan het kruis: Vader, vergeef hem, want hij weet niet wat hij doet. Dat geldt natuurlijk ook voor Gods volk, voor Gods kinderen, die soms zo makkelijk weer zondigen. Zo makkelijk meedoen met roddelen. Zo makkelijk een verkeerde gedachte weer toelaten in hun fantasie of in hun gedachte. Zo makkelijk toch sjoemelen met iets. Met de waarheid bijvoorbeeld. Zo makkelijk oneerbiedig zijn. Zo makkelijk indutten, slapen. Zo makkelijk misschien wel aan het avondmaal gaan. Zo makkelijk ja, denken van, ja, dat zit wel goed met me. Zo makkelijk zondigen. Zo makkelijk zondigen. Voelt u dat u hangt aan die voorbeden, kind van God in ons midden? Vader, vergeef het hem. Vader, vergeef het haar. Want ze weet niet wat ze doet. Het gewicht van de zonde zullen wij ten diepste nooit kunnen peilen, gemeente. En dan in het bijzonder de zonde tegen Christus. Zeker ook de zonde tegen de Vader. We staan in de schuld bij God de Vader. We hebben tegen God gezondigd. Maar de zonde tegen Christus is veel dieper, gemeente, veel ernstiger. Wanneer we hem verachten. Vader, vergeef het. Ligt er een ernstige waarschuwing in, gemeente? En misschien als je zegt, ja, ik deel nog niet in die vergeving, dominee. Krimp ineen als ik het hoor. Want ik heb het nodig. Dan mag ik u prediken. Dat u daar deelgenoot van kunt worden. Niet door te blijven zien op uw zonden. Maar zie op hem. En vanmorgen wil ik dan in het bijzonder zeggen, luister dan naar hem. Luister dan wat hij roept. Wat hij bidt. Voor u, Vader, vergeef hem toch. Wat een heerlijk gebed, nietwaar, om daarin te mogen delen. Om daar steeds meer en meer in te mogen delen, gemeente. Zodat je mag ervaren dat de toorn van God geblust is. De hitte van Gods gramschap geblust is. En dat je vertroost mag worden door de wonden van Christus. Dat je vertroost mag worden dat er een voorbidder in de hemel is voor u, kind van God. Die u voortdurend in het oog houdt. En voortdurend bidt en pleit op zijn zon- en kruisverdiensten. Zodat uw geloof niet ophouden. Waardoor u hem omhelst. Hem aangenomen hebt. Op hem steunt, op hem alleen. Van uw Joods zijn afgebracht bent. Van uw Grieks zijn afgebracht bent. Maar dat u heel eenvoudig, alleen, omwille van de verdiensten van Christus, een gegronde hoop mag hebben. Dat u het mee mag zingen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was belegd, voor het heilige oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank op rechtheid voet. Amen.